Goedemorgen gemeente, broeders en zusters. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Voor votum en groet zal dominee Zonneberg een overlijdensbericht afkondigen. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 107, vers 11. Laat zulken eer bewijzen aan 's Heeren gunst en macht. En ook vers 22. Wie wijs is, merk die dingen. Het 11e en 22e vers van Psalm 107. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat op de leeftijd van 70 jaar, jongstleden vrijdag in het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen is overleden de heer Piet Antoni van Kleef, gewoond hebbend Meidoornstraat 24. Daar is gelegenheid om de familie te condoleren op aanstaande dinsdag 5 november van 7:30 tot 7:45 in het rouwcentrum op de gemeentelijke begraafplaats al hier. En de afscheidsdienst die zal worden gehouden op aanstaande woensdag 6 november om 14:30 in het rouwcentrum. En daarna zal de ter aardebestelling plaatsvinden om ongeveer 14:45. Wij willen deze rouwdragende familie in onze voorbeden en in ons meeleven gedenken. Mede in verband hiermee willen we nu zingen van Psalm 103, het 8e vers. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer wanneer de wind zich over het land laat horen. Psalm 103, vers 8. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met samen te zingen uit op toonhoogte 117, kom Heilige Geest, gij vogel Gods. Alle vijf de versen. Op toonhoogte 117. Psalm 84 en daarvan de laatste twee versen zingen we na de wet des Heren en de samenvatting van onze Heer Jezus Christus. O God die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, want God de Heer zo goed, zo mild is te allen tijd een zon en schild. Psalm 84, de versen 5 en 6. Maar nu eerst stellen wij ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus die vatte dit alles samen tot een hoofdsom. Toen hij zei, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dat is het eerste. En het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen.
Oh,
We bidden nu samen om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God in de hemel, we komen tot u in gebed, omdat u die God bent die leeft en die regeert, die van eeuwigheid tot eeuwigheid is en niet van ophouden weet. We komen tot u vanuit een wereld waarin het kan stormen en tekeer gaan, waar bomen omwaaien, waar mensen overlijden. Maar ook waar de zon schijnt. We komen tot u in een leven dat zijn hoogtepunten kent, maar ook zijn dieptepunten. En wat is het dan goed om toch de nieuwe week weer te beginnen met een rustpunt, op deze rustdag. Om hier in de kerk en thuis bij de kerkradio met elkaar verbonden te zijn, ja, met u verbonden te zijn, die het woord tot ons wil voeren. Want u bent onze God en geen ander, toch? Heere God, we danken u voor uw woord. Ook voor die 10 woorden die we zojuist hoorden. De 10 geboden en de samenvatting van de Heere Jezus Christus. Die als een spiegel ons werden voorgehouden. En we overzien ons bestaan. En we zien ook zoveel wat niet klopt. Wat niet was tot uw eer. Wat niet was tot uw dienst. Wat niet was zo dat u er plezier, dat u er lust in had. Heren, dan zijn we toch ook bij u op het goede adres om dat te erkennen, te belijden. En te vragen om vergeving. Of u het inderdaad zo ver weg wil doen dat u er niet meer op terugkomt. Dat het niet alleen vergeven is, maar ook vergeten bij u. Heere, wil ons zo aanzien, anders hebben we geen leven. En daarom bidden we het van u, in de wetenschap, dat u graag vergeeft. Niet op een manier dat wij zouden denken van, dan kunnen we voorlopig nog wel even doorgaan. Maar dat ons leven een nauwkeurig, een nauwlettend leven wordt. U op het oog hebbend, u bedoelend, u dienend. En de naaste liefhebbend als onszelf. Heere, werk het door uw woord en door uw geest. En geef dat ook deze dienst en ook de dienst van vanavond daartoe mag bijdragen. Wil ons horen, o God, niet uit enige verdienste, maar enkel uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij gaan samen uit de Bijbel lezen de geschiedenis van Elia op de Karmel en die vindt u in 1 Koningen 18 en we lezen de versen 30 tot en met 46. Daar zijn de Baalspriesters dan aan de beurt geweest en hun offer heeft geen vlam gevat. En dan gaat Elia verder. Toen zei Elia tegen heel het volk, kom naar voren bij mij. En heel het volk kwam naar voren bij hem. Vervolgens herstelde hij het altaar van de Heere dat omvergehaald was. Elia nam 12 stenen overeenkomstig het getal van de stammen van de zonen van Jacob, tot wie het woord van de Heere was gekomen. Israël zal uw naam zijn. Hij bouwde met die stenen het altaar in de naam van de Heere. Vervolgens maakte hij een geul rondom het altaar met een omvang van 2 maten zaad. Hij schikte het hout, verdeelde de jonge stier in stukken en legde die op het hout. Toen zei hij, vul 4 kruiken met water en giet het uit over het brandoffer en over het hout. En hij zei, doe dat voor de 2e maal. En ze deden het voor de 2e maal. Verder zei hij, doe het voor de 3e maal. En ze deden het voor de 3e maal. Het water liep rondom het altaar. En ook vulde hij de geul met water. En het gebeurde, toen men het graanoffer bracht, dat de profeet Elia naar voren kwam en zei: Heere, God van Abraham, Isaac en Israël, laat het heden bekend worden dat u God bent in Israël en ik uw dienaar, en dat ik al deze dingen overeenkomstig uw woord heb gedaan. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, zodat het volk weet dat u, Heere, de ware God bent en dat u hun hart tot inkeer gebracht hebt. Toen viel er vuur van de Heere neer, verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Zelfs het water in de geul likte het op. Toen heel het volk dat zag, wierpen ze zich met hun gezicht ter aarde en zeiden: De Heere is God, de Heere is God. Elia zei tegen hen: Grijp de profeten van de Baal, laat niemand van hen ontkomen. Ze grepen hen en Elia voerde hen af naar de beek Kishon en slachtte hen daar af. Daarna zei Elia tegen Achab: Ga op weg, eet en drink, want er is een gedruis van een overvloedige regen. Zo ging Achab eten en drinken, maar Elia klom naar de top van de Karmel, boog zich voorover ter aarde. Vervolgens legde hij zijn gezicht tussen zijn knieën. Hij zei tegen zijn knecht: Klim toch naar boven en kijk uit in de richting van de zee. Toen klom hij naar boven, keek uit en zei: Er is niets. Toen zei hij: Ga terug, 7 maal. En het gebeurde bij de 7e maal dat hij zei: Zie, een kleine wolk, als de hand van een man opkomend uit de zee. En hij zei: Ga tegen Achab zeggen, span in, daal af en laat de regen u niet ophouden. Het gebeurde ondertussen dat de hemel zwart werd van wolken en wind en er kwam een hevige regen. Achab reed weg en ging naar Jezreel. En de hand van de Heere was op Elia. En hij omgorde zijn middel en snelde voor Achab uit tot waar men bij Jezreel komt. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen vanmorgen in het bijzonder stilstaan bij de versen 39 en 40 uit 1 Koningen 18. Toen heel het volk dat zag, wierpen ze zich met hun gezicht ter aarde en zeiden: De Heere is God, de Heere is God. Elia zei tegen hen: Grijp de profeten van de Baal, laat niemand van hen ontkomen. Ze grepen hen en Elia voerde hen af naar de beek Kishon en slachtte hen daar af. Voordat we dit met elkaar overdenken, willen we nog gaan zingen uit de 2e psalm. En daarvan zingen we de versen 1, 2 en 7. Psalm 2. Vers 1, wat drift beheerst het woedend heidendom en heeft het hart der volken ingenomen. 2, maar dopperheer die zijn geduchte stoel op starre sticht en grondvest op de wolken zal lachen met dat vruchteloos gewoel. En ook het 7e, welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. 1e, 2e en laatste vers van Psalm 2 zingen we. Gemeente des Heren, heb je wel eens water zien branden? He, zo zeggen we dat. Hij keek alsof hij water zag branden. Maar dat kan natuurlijk in het echt niet. Benzine brandt, water blust of schuim blust. Water kun je niet zien branden. Klaar zijn we weer. Toch wil ik het laten zien vanmorgen. Dat je water ziet branden. Ik lees dat in vers 38 van 1 Koningen 18. Toen viel er vuur van de Heere neer, verteerde het brandoffer, het hout, de stenen en het stof. Zelfs het water in de geul likte het op. Kortweg gezegd, het vuur van de hemel, het vuur van de Heere God, dat likte het water op. Zelfs het water in de geul werd opgeslokt. Dat kan niet. Zo ben je geneigd om te zeggen, dat bestaat toch niet? En toch staat het er. Helemaal zoals Elia daar ook staat. Pal voor de zaak van zijn God. Hij had een soort wedstrijd aangespannen om aan te tonen welke God nu werkelijk de Almachtige was. En dat moet je wel durven. Dan moet je wel zeker zijn van je zaak. Dan moet je dat ook wel weten. Wie jouw God is en wat je van hem mag verwachten. Laten we maar heel eerlijk zijn, voor ons is dat vaak maar een beetje afwachten. We kijken wel hoe het valt. Waar is ons godsvertrouwen? Vertrouwen in God. Dat de afgoden wegschelt. Dat de draak steekt met Baal. Want dat gebeurde hier. Met al die priesters rondom dat ene altaar. Waarbij men zichzelf priemt en snijdt tot bloedens toe. En Elia die moedigde hen aan om vooral toch vol te houden. Als enige tegenover 450 anderen. Dat is wat. Dat moet je durven. En jezelf dan maar wegcijferen, jezelf dan maar leggen in de handen van jouw God. En zo werd Israël erbij bepaald, zo was Israël erbij geroepen. Zo werd Israël als het ware voor het blok gezet, voor het offerblok, het altaar. Is het nou God of is het de afgod die je dient, Baal? En dan gaat het er in deze geschiedenis absoluut niet om dat de schijnwerper op Elia valt. Hij is geen krachtpatser. Daar zullen we in de toekomst nog wel achter komen. Ook niet op geestelijk gebied. Hij is geen profeet die wil zeggen van nou let nou eens even op mij. Moet je mij zien wat ik kan, wat ik durf, wat ik... Nee. Hij doet niet anders dan zijn naam eer aan. Zijn naam die een belijdenis is en was en bleef. Mijn God is de Heere. Op de een of andere manier is er blijkbaar een afspraak gemaakt. En dat men bij elkaar zou komen en zou gaan handelen rondom het graanoffer. Die Baalsprofeten die gaan door met hun ronde dans rondom het altaar. Tot het uur van het graanoffer. Tot op het moment dat men het graanoffer zou gaan offeren, zijn zij aan de beurt. Dat kun je lezen in 1 Koningen 18 vers 29. En daarna is het voorbij en heeft Elia de beurt. En hij heeft voorbereidingen getroffen voor zijn offer. En heel veel water daarbij laten aanrukken. Een greppel eromheen en heel veel kruiken water eroverheen. We kennen allemaal de tafel van vier. En hier gaat dus tot 3 keer 4 kruiken eroverheen. Dat zijn de 12. Precies 12. 12 kruiken over dat altaar dat bestond uit 12 stenen. Herinner het aan de 12 kinderen van Jacob. Die bedrieger, die later Israël werd genoemd. 12 kruiken met water, die eigenlijk zou je zeggen, tegengaan en tegenstaan, dat er ook maar één vonk, één vlam in zou komen. 12 vaten, 12 stammen, die met God en zijn dienst een loopje hebben genomen in de loop van de tijd. 12 stammen die de afgod Baal liever hebben gehad dan de Heere God. Het is wat? Het is erg. Nee, dat is echt zonde als je godsdienst afgodendienst wordt. En dan vind ik opnieuw dat graanoffer genoemd. In vers 36. En het gebeurde toen men het graanoffer bracht, dat de profeet Elia naar voren kwam. Het graanoffer, dat is het avondoffer. Het is dus al laat. En heel vreemd, eigenlijk is het eten wat dan geofferd wordt op dat moment. En dat ging blijkbaar door. Ook in die periode van schaarste en honger en droogte en dorheid en dat er niks meer groeide en bloeide, dat offer ging door. Koste wat het kost, ging die godsdienstige plichtpleging gewoon door. Dat werd niet gestaakt. Het altaar moest roken daar in de tempel in Jeruzalem. En die traditie hield men netjes in ere. Of ze nou in God geloofden of de Baal dienden. Zie je waar ze van werden beschuldigd? Dat hinken op twee gedachten. Dan weer de een en dan weer de ander. Hinken op verschillende goden. Nee, dan kom je nergens vooruit. Dan blijf je maar stil als dat recht op de man, op de vrouw af aan je wordt gevraagd. Hoe lang gaat dit nog door dat je hinkt op twee gedachten? De feiten, die liegen er niet om. Als je aan het begin van Leviticus 2 leest, dan kun je zien wat dat graanoffer inhield. Het was een offergave die bestond uit wat meelbloem en wat olie en nog wat wierook daarbij. Het is heel opmerkelijk, dat lijkt wat op wat die weduwe uit Sarfat nog in de keuken had staan. Weet u nog? Potje meel, flesje olie. En toen vroeg Elia nog, ik wil eerst dat er voor mij een koek gebakken wordt. Dat graanoffer was ook een offer van meel en olie en dan die wierook. Het was een gedenkoffer voor God. En een deel, het herdenkingsdeel ervan, dat werd op het altaar verbrand. En eigenlijk was het een soort dankdagoffer. Of God de offeraar gunstig wilde gedenken, ten goede wilde gedenken. Het overige van het offer was een bijdrage in het onderhoud van de priesters. En dat werd keurig netjes in stand gehouden blijkbaar. Men gaf God geen afgedankte spullen. Die we wel konden missen, maar ook als je het eigenlijk niet kon missen. Het ging gewoon door. Die godsdienst daar. Nou, op dat herdenkingsvolle moment van dat graanoffer in Jeruzalem, waarbij het rookt in de hoofdstad, gaat Elia zijn altaar op de Karmel tegemoet. Niet trots, niet uit de hoogte, alsof hij een illusionist is, die eens even een mooie truc zal vertonen, met veel bombarie en veel omhaal. Nee, deze Elia verzekert als hij is, gelovend in zijn God, gaat vol vertrouwen die wedstrijd aan. En biddend gaat hij tot zijn God. En belijdend gaat hij tot zijn God. Hij zegt wie God is. God is voor hem geen kreet. Hè, zoals dat vandaag de dag ook nog wel eens gehoord wordt. God hier en God daar. God voor en God na. Maar hij noemt God de God van het verbond. De God van het volk Israël. De God van deze ontrouwe mensen. Waar die 12 stenen aan moeten herinneren. En die 12 kruiken met bluswater. God van Abraham, Isaac en Israël. Heel opvallend. Jacob noemt hij niet de bedrieger, maar hij noemt de nieuwe naam. De God van het verbond, de God die trouw houdt. Eigenlijk ook om ten aanhoren van alle mensen die daar zijn samengekomen, bij hen in herinnering te roepen van, kom mensen, we moeten terug naar de bron. Tot God die Heere heet en Heere is. En dat bidt Elia ook, hè. Heere God, laat het maar bekend worden. Laat het maar merken dat u de God bent in Israël. Blijkbaar laat je dat dus niet merken als je trouw iedere dag dat graanoffer brengt, dag in dag uit. Uit gewoonte, uit traditie, zonder dat echt je hart erbij is. Blijkbaar zit de erkenning van dat de Heere God is niet in het vervullen van een aantal plichtplegingen naar de buitenkant toe. Zo voor het oog van de mens. He, alsof dat allemaal keurig netjes weer kan worden afgevinkt. Zo worden mensen soms ook hun geloof belijden. Hè? Ik ben nooit in de kroeg geweest. Ik heb nooit gestolen. Ik heb nooit iemand vermoord. Ik heb nooit dit. Ik heb nooit dat. Ja, wat heb je eraan? Hoe zit het met je hart? Hoe zit het met je relatie tot God? Kijk, een religie die kan kloppen. Controleerbaar voor iedereen. Zichtbaar, hoorbaar, merkbaar. Maar jouw relatie tot God, de omgang met hem en met zijn woord, het lezen daaruit en het leven daarnaar, een leven van gebed. We hebben net weer de Bijbellezenweek achter de rug. Was je erbij? Was je erop betrokken? Hier wordt Israël voor de keuze gesteld. Een antwoord kwam er toen niet. Het is alsof Elia wil zeggen, zegt u het dan zelf maar, Heere God. Overtuig ze zelf maar. Maakt u zich maar bekend dat u de God bent in Israël. En ik Elia, ik ben uw knecht. Maar dat ik dit alles niet voor mijn eigen plezier gedaan heb, maar naar uw woord. Antwoord mij, Heere God. Eigenlijk roept hij, betuig het mij. Toon het mij. Laat het maar merken, horen. Zien. En dan komt er dat vuur. Plotseling. Vuur van de hemel. Waar Baal na uren roepen niet toe in staat was. Dat doet de Heere ineens. Baal, de God van de vruchtbaarheid. Dacht men. Baal, de God van de regen. Dacht men. Baal, de God van de bliksem. Dacht men. Maar er komt niks van terecht, van die Baal. De God van de hemel. Hij vuurt. Kijk, voor die Baals profeten heeft dat heel wat voeten in de aarde gehad. Maar er kwam geen vuur. En hier geeft God vuur van de hemel. Zoals op de eerste Pinksterdag. Het vuur in tongen op de hoofden van de discipelen aanwezig was in vlammetjes. De Heilige Geest werd uitgestort en verandering bracht in mensen, doordat ze inkeerden tot zichzelf en zich wenden tot de levende God. Zo antwoordde God hier ook door vuur. En hij werkt. God zet het offer in vuur en vlam. En door dat te doen wil hij louteren, heiligen, mensen die dat zien, die daarbij staan, kan dit niet koud laten. Als Israël dat vuur uit de hemel opmerkt, wanneer ze dat water zien branden, wanneer ze geraakt zijn, dan komt er eindelijk geluid uit hun monden, komen er woorden uit hun kelen. Zou je haast zeggen, eindelijk. Want ze waren voor die vraag gesteld. Hè? Hoe lang hinken jullie nog op twee gedachten? En nu dan eindelijk. Ja, zo kun je dat lezen. Hè? Maar kijk nou eens in de spiegel. overzie gewoon de afgelopen week nou eens. Was ik altijd zo vlot van de tongriem gesneden? Ben ik er altijd vooruit gekomen? À la minuut? Of hoe lang duurde dat? Te zeggen, de Heere is God. Jezus is mijn Heere. Heel letterlijk vertaald zeggen deze mensen het heel sterk. Het is eigenlijk nog te zwak neergeschreven. Er staat de Heere, Hij is God. Met alle nadruk op Hij. Geen ander. Geweldig, hè, zo'n belijdenis. Uit duizenden monden. Uit duizenden kelen, jong en oud. Dat hoor je niet vaak meer tegenwoordig. Dat zo in één klap naar voren komt. Nee, weet je wat ik pas nog hoorde? Ik hoorde pas iemand zeggen van ja, je kan dat nou wel zeggen. Maar dan moet je ernaar leven ook. Nou, dan heb je een punt. Zeg ik, dan heb je een punt. Want je kunt het wel zeggen, maar inderdaad, je moet ernaar leven ook. Maar wat wil je ermee zeggen dan? Dan moet je ernaar leven ook. Zullen we het daarom ook eens even omdraaien? Als je er nou niet naar leeft, hè, dat de Heere God is, mag je het dan eigenlijk nog langer wel zeggen en belijden en zingen. En ervoor uitkomen, zo genaamd, zo gezegd. Want dan heb je het weliswaar allemaal keurig netjes ingeblikt en op formule gebracht. En we vegen onze handen schoon en klaar is alles weer. Maar verder doe ik er niks aan. Weet je dat geloven strijden is? Vechten, knokken, elke dag weer opnieuw ervoor gaan. En weet je dat dat ook al voor je gebeden is toen je gedoopt werd? Onze kinderen weten dat waarschijnlijk niet, want ze waren toen een paar weken tot een paar maanden toen dat gebeurde. Maar over hun hoofden heen is het toen gevraagd. En daarom is het ook zaak om als ouders dat door te geven aan onze kinderen, wat er voor hen en over hen gebeden is. Ik roep het ons allemaal in herinnering. Er werd toen gevraagd, we bidden u ook door hem, uw geliefde zoon, dat u dit gedoopte kind door uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godvrezend opgevoed wordt en meer groeit in de Heere Jezus Christus. En geef dat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die u ons allen hebt bewezen, zal belijden en in gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven en moedig, dapper tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden en overwinnen mogen. Dan zullen ze u en uw zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Wat hier gebeurde in 1 Koningen 18, dat mag niet even een opvlamming zijn. Een momentopname en daarna blust het weer uit. Nee, je bent gedoopt en daarmee geroepen tot strijden. De enige en waarachtige God te loven en te prijzen. De Heere, Hij is God. Als je water ziet branden, als je een offer in vuur en vlam ziet gaan, als je goddelijk vuurwerk mag ervaren, ja, dan belijd je, dan belijd ik. Maar bij een belijdende mond hoort ook een leven dat niet langer hinkt op twee of nog meer gedachten, op twee of nog meer goden. En zodoende dus aardig mank gaat. Bij het belijden van die naam hoort een leven dat nauw let. Dat netjes is. In één lijn met dat belijden dat de Heere God is. Ja, sorry, maar dan is er in je leven dus geen millimeter ruimte meer voor Baal. Voor afgoderij, voor alles wat van God afleidt, is dan geen plek meer. Kijk, en daarom moeten die 450 profeten ook opgepakt worden. Dat zegt Elia daar gelijk bovenop. Er gaat geen dag overheen, er gaat geen week overheen, er gaat geen feest overheen. Grijp ze in de kraag. Arresteer ze. Korte metten met hen. Uitgeroeid moeten ze worden. Kijk, ik kan hier wel gaan zitten zondag in en zondag uit. Fijn dat u er bent trouwens. En ik kan thuis de kerkradio wel aanzetten. Zondag in, zondag uit. Fijn dat u thuis meeluistert. Maar wat nu? Wat nu verder? U alleen, u loven wij, dat leren we misschien op school, op zondagsschool. Maar buiten schooltijd en buiten zondagsschooltijd en buiten de muren van de kerk. Alle stoorzenders moeten weg. Alles waar we misschien ondertussen ook wel op hebben afgestemd, hup, in de kliko ermee. En Elia, die laat merken dat met dat hinkende, dat mankgaande geloof, dat het daar afgelopen mee moet zijn. En dat we de grote tegenstander van God geen kans moeten geven, geen haartje van een millimeter zelfs, geen ruimte. Het kan ook niet bestaan dat er nog maar één van de profeten van Baal overblijft. Rigoureus wordt de boel uitgeroeid. Heel veel mensen, heel veel jongeren ook, vinden dat wel heel erg radicaal. We hadden het er afgelopen maandag over op de lidmatenkring. Komende dinsdag gaat het op de Bijbelkring erover. Ja, wij willen graag nog zo'n goed woordje doen, hè, voor die Baalspriesters. Want onder die 450, dat is meer dan een kerk vol hier. En dan tellen we de kerkluisteraars erbij op. Bij al die mensen zal er toch best wel eentje of misschien een halve geweest zijn die met open mond hebben zitten kijken toen dat vuur uit de hemel neerdaalde en misschien wel in een flits ook tot verandering kwam. En misschien waren ze op dat moment wel zo onder de indruk van die God van Israël. Ja, misschien wel. Misschien ook niet. Rigoureus uitgeroeid. Ik ben geen tuinman. Ik hou er eigenlijk helemaal niet van. Maar ik weet wel, als je in je tuin onkruid niet met wortel en tak aanpakt en uitroeit en uitrukt, dan komt het binnen de kortste keren weer terug. En dan woekert het maar voort en dan gaat het maar door en dan overwoekert het misschien wel. Het verstikt op de duur. Gaat dat nou eens na, hè, in je leven? Waar mankeert het bij mij aan? Wat is nou mijn afgod? Misschien noem ik dat helemaal wel niet zo. Mijn idool. Mijn idol. En vaak weet je het wel. Maar kun je er zo moeilijk afstand van doen, afscheid van nemen. Steeds weer opnieuw. Toch dat oogje op die ander. Steeds weer opnieuw. Toch niet je handen thuis kunnen houden. Nog steeds dat frauduleuze gedoe. Ach ja, je wordt er wel wat beter van, wat rijker van, maar eerlijk is het niet. Nog steeds die sites op internet. Nog steeds die tv-programma's. Nog steeds dat roddelen over elkaar. Kijk, de Heer, Hij is God, dat is makkelijk gezegd, dat is gauw gezegd. Maar dan kunnen je hart en je handen en je hoofd kunnen niet uitblijven. Zodat dit volk weet dat u, Heere, de ware God bent. Zo had Elia het gebeden. Elia had het niet over eentje uit die grote massa. Of hier en daar is een keer eentje. Dit volk, helemaal, totaal, geheel en al. En in alles. Vroeger dan dan hielden de mensen nog wel eens grote schoonmaak in het voorjaar. En van boven tot onder werd het dan binnenste buiten gekeerd. Eén keer per jaar. Zou je eigenlijk met je leven ook moeten doen. Grote schoonmaak. Maar niet één keer per jaar. Dat werkt niet. Elke dag. We hebben toch ook zoiets als een dagelijkse bekering. Dat mag geen half werk zijn. Waarbij het ondertussen maar voortwoekend. Totaal. Heer, hij maakt me uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. Vuur me aan. Richt mijn leven. Niet een beetje, maar totaal. En wat niet van God is, wat niet uit God is, wat niet tot eer van God is, doe het weg. Het is zonde. Ook eentje maar. Maar is er wel één te veel. En sta in de weg. Eruit. En je hebt gelijk hoor, zo blijft het leven strijden. Dat is waar. Want je hebt op een goede dag die 450 Baalsprofeten uit je bestaan. En dan staat de volgende alweer voor de deur. Satan heeft vele pijlen op zijn boog. Maar hij is niet de Almachtige. Dat is God. En dat heeft hij getoond. Tot en met aan het kruis. En in de opstanding van zijn Zoon, Jezus Christus. Hoe is je relatie tot hem? In woorden, in belijden, maar ook in daden. Wat moet er nog meer uit je leven? Wat moet er nog meer wijken? Omdat het is zuiver tot Gods eer. Door zijn woord en geest is God daarop uit. Toen bij de Karmel. En vandaag de dag. Niet minder. Net als gisteren. En morgen weer. Maar daar wachten we het niet op af. Afgesproken. Amen. We gaan zingen van Psalm 135, de laatste vier versen. De afgoon van het heidendom, goud of zilver, goon in schijn, hebben lippen maar zijn stom. Oren ziet men aan hun hoofd, maar ze horen er niet mee. Israëlles looft altsaam uw God, de God der eer. Sion looft met dankbare stem, God uw Heer, die eeuwig leeft. 9 tot en met 12 van Psalm 135. Samen gaan wij nu danken en bidden. Heere onze God, hemelse Vader, we komen tot u, omdat we u zo vaak zo aanroepen, zoals we dat deden, als Vader, als God, als Heere. Maar wat blijkt ervan in ons leven? Vaak moeten we ook aan de opruiming beginnen, aan de grote schoonmaak, elke dag weer opnieuw. Want wat is er veel dat ons beet neemt en wat we toelaten in ons bestaan, wat niet kan bestaan voor u, wat niet is tot eer van u. Open ervoor onze ogen, ontsluit onze harten ervoor, zodat we het opmerken. Wij zouden het misschien ook wel mooi vinden als er een keer vuur van de hemel kwam. Op de manier zoals bij het offer van Elia op de Karmel. Heere God, u hebt uw zoon gegeven, opgeofferd op Golgotha. Daar werd het donker, tot 3 uur toe. Ook ten tijde van het offer, maar daar werd het ook weer licht. Geef dat. Het teken mag zijn voor ons, dat we in dat licht mogen wandelen en voortgaan. En niet te midden van onze duistere praktijken hinkend tussen licht en donker. We houden best wel van de schemering als het erop aankomt. Nu weer eens het een, dan weer het ander. Het kan niet bestaan voor u, dat beseffen we, dat weten we. Doordring ons er maar van, o God, en doordrenk ons ermee wat uw bedoeling is, dat we leven tot eer van u. En geef dat we zo ook gemeente mogen zijn als een stad op een berg. En niet als een kaars onder een emmer. Brandt wel, maar het wordt niet gezien. Heere God wil zo reinigen en heiligen tot eer van u. Laat uw woord zijn loop hebben onder ons en allen die bij ons horen. En dat we er zo vol van zijn dat onze mond er inderdaad van overloopt en dat we ook anderen mogen bereiken. Geef daarom ook uw zegen aan het werk van zending en evangelisatie. Ook als we onze gaven in het bijzonder mogen geven voor het werk van de najaarszendingscollecte van de Gereformeerde Zendingsbond. Geef, Heere God, dat dichterbij en verder weg mensen worden bereikt en geraakt. Niet eventjes getroffen met een schampschot, maar totaal. En dat we en dat ze weten wie de Heere Jezus Christus is. Gedenk allen die bedroefd zijn. We denken aan de familie Cornelissen die in de afgelopen weken rondom het graf van een hoogbejaarde moeder en oma en overgrootmoeder stonden. We bidden nu ook voor de familie van Kleef, met wie we in de komende weken rondom het geopende graf zullen staan van een geliefde vader en broer. Geef, Heere God, dat we mogen merken dat uw woord niet veranderd, niet verouderd is, maar troost geeft. Moed en hou vast. En dat we daarmee alleen werkelijk verder kunnen. Getroost en gesterkt, omdat het ons doet zien, zelfs over de grens van dood en graf heen. Heere God, we danken u voor en met degene die uit het ziekenhuis mochten komen na langer of korte tijd daar vertoefd te hebben. We denken aan broeder Verwoerd, aan broeder Welvaart, aan broeder Rijmers, aan zuster Hermsen. Geef, Heere God, dat ook in de periode dat ze weer thuis zijn na een ziekenhuisopname ze weer mogen herstellen. En geef hen bovenal ook de rust om het van u te verwachten. We gedenken ook degene die in het ziekenhuis verblijven. Meneer Hommersom, Carola van der Brink en Dirk van Inge. Geef, Heere God, dat ze een hoop op u mogen stellen. En weten dat u die God bent die trouw houdt. Dat u die God bent die licht geeft aan onze duisternis. Gedenk Dorien Uil bij het revalideren in Veenendaal. We dragen ook Mien Kochjes aan u op, die aan het eind van de week een ingrijpende operatie zal ondergaan. Geef, Heere God, dat ook daarbij gemerkt mag worden dat ze er niet alleen voor staat, maar dat u een God bent die trouw houdt, erbij is en die ook laat merken, niet los te laten wat uw hand begon. We bidden u voor ons koninklijk huis. Ook als men daar in een proces van rouwverwerking gisteren weer een bijeenkomst had. Geef, Heere, dat ook daar, het zijn ook maar gewone mensen van vlees en bloed, zoals wij, gemerkt mag worden dat ze gedragen worden. Op handen van gebed, maar ook door uzelf, de God van het leven, die troost en bemoedigt. Ga zo met een ieder onzer. En zegen ons, o God, en stel ons tot een zegen. We bidden het nergens anders om dan om de verdiensten van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, uit genade. Amen. Onze liefdegaven mogen we nu gaan geven in de dienst der offeranden. Voor de najaarszendingscollecte van de Gereformeerde Zendingsbond, voor het werk van de kerkrentmeesters en voor het bijstand in het pastoraat. Ook aan de uitgangen zijn de bussen bestemd voor het werk van de GZB. De Heere zegene u en uw gaven. We zingen daarna van op toonhoogte 54. Heer, u doorgrondt en kent mij. Op toonhoogte 54. gaan we nu heen in vrede, dragend en uitdragend de zegen van de Heere onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.